Hallo, welkom bij Mijn Wereld, Jouw Wereld. Podcast over ons, de mens, onze krachten en successen, maar ook onze zwaktes en uitdagingen. Ik ben Rafael, leuk dat je luistert. Vandaag is het thema complottheorieën. De aarde is plat. 5G veroorzaakt corona. De maanlandingen waren fake news. Vliegtuigen verspreiden chemtrails. De wereldbevolking wordt gechipt via vaccinaties. John F. Kennedy, die is vermoord door de CIA. De farmaceutische industrie verspreidt ziektes opzettelijk. 9/11 is uitgevoerd door de Israëlische overheid. Klimaatverandering is een leugen. En, mijn persoonlijke favoriet, de wereld wordt bestuurd door een groep satanaanbiddende pedofielen die een complot smeden tegen de Amerikaanse president, terwijl ze ondertussen een kindersmokkelnetwerk runnen. Wow! Complottheorieën heb je in alle soorten en maten. Van niet mainstream of een beetje vreemd tot gewoon volkomen belachelijk. En het woord complottheorie of complotdenker wordt vaak gebruikt om aan te geven dat iemand met een alternatieve lezing een belachelijk denkbeeld heeft. Het woord dekt op zich ook de lading van het onderwerp van deze aflevering, maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin om mensen te bestempelen als belachelijk of idioot. En bovendien kan het natuurlijk gewoon waar zijn dat achter iets een complot schuilgaat. Denk maar eens aan het verhaal dat de NSA wereldwijd op grote schaal afluistert. Dit werd een aantal jaar geleden ook afgedaan als een complottheorie. Totdat Edward Snowden een groot aantal NSA-documenten openbaar maakte en daarmee bewees dat dit wel degelijk gebeurde. Of denk eens aan Watergate. Als dit soort bizarre dingen gewoon kunnen gebeuren, hoe beoordeel je dan in vredesnaam nog wat waarheid is? En om je alvast gerust te stellen, de wereld wordt niet bestuurd door een groep satanaanbiddende pedofielen die proberen de Amerikaanse regering omver te werpen en ondertussen een kindersmokkelnetwerk runnen. Of tenminste, niet voor zover ik kan nagaan. Nou kan je je afvragen waarom ik in vredesnaam een aflevering maak over complottheorieën. En eerlijk gezegd vraag ik dat mezelf ook een klein beetje af. De kans dat ik iemand met welk standpunt dan ook op een andere gedachte breng is vrij klein. De vorige aflevering van Mijn Wereld, Jouw Wereld ging over mensen op de maan. En een van de eerste comments die ik achteraf kreeg was: waarom besteed je eigenlijk geen aandacht aan de vraag of we überhaupt wel op de maan zijn geweest? Daarnaast heb ik ook vanuit mijn werk wat met COVID-19 te maken gehad en kreeg ik daar natuurlijk ook al wat complottheorie mee. En daar kan ik me behoorlijk aan irriteren, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is natuurlijk nergens goed voor. Deze aflevering is dan ook vooral een zoektocht van mezelf naar waarom complottheorieën eigenlijk bestaan en of er goede bewijzen zijn voor de verschillende theorieën en hoe je dan op een goede manier in gesprek kan zijn met een complotdenker en wederzijds respect en begrip kan krijgen. En misschien ook of het waar kan zijn. Het zal je niet verbazen dat er redelijk wat onderzoek is gedaan naar deze vragen. En daarin valt het op dat lang niet iedereen per se een complottheorie aanhangt, maar dat sommigen gewoon vooral twijfelen aan de officiële lezing van gebeurtenissen. Of zoals iemand zei die ik sprak: ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar ik weet wel dat het officiële verhaal gewoon niet kan kloppen. Hieruit kan je dus ook concluderen dat er bij complotdenkers een soort mainstream groep is en dat er extremen zijn. Je hebt mensen die hun bedenkingen hebben bij de officiële lezing van grote gebeurtenissen. En je hebt mensen die denken dat de hele wereld geregeerd wordt door satanaanbiddende pedofielen. Ik las laatst op social media een post van iemand die zei: een complotdenker is iemand die de uitspraken in twijfel trekt van mensen die aantoonbaar leugenaars zijn. En wat je mening ook is, met dit statement kunnen we niet zoveel. Want iedereen trekt uitspraken in twijfel van mensen die aantoonbaar leugenaars zijn. Dus om het onderwerp maar even een beetje te definiëren: een complot is een geheime afspraak tussen een aantal personen om iets te ondernemen tegen een ander persoon of tegen een groep. En vaak is datgene wat ze willen ondernemen, nou ja, in ieder geval niet heel lief. Het soort complottheorieën waar ik het over wil hebben zijn degene die inhoudelijk wat verder escaleren. Degene die belangrijke gebeurtenissen uitleggen als geheime complotten van machtige en kwaadaardige groeperingen. De theorieën die als centraal thema bijvoorbeeld hebben, wie heeft de werkelijke macht in de wereld? Of wat zijn de drijfveren van de elite? Wie zit er nou echt achter bepaalde aanslagen of moorden? En over welk nieuws wordt bewust niet geschreven? In 2019 stond er een artikel in de Trouw naar aanleiding van een onderzoek over complottheorieën door Kieskompas. En zij onderzochten het verband tussen geloof in complottheorieën, stemgedrag en opleidingsniveau. Uit dit onderzoek bleek dat mensen die stemmen op PVV, Forum voor Democratie of 50PLUS veel vaker in complottheorieën geloven dan een gemiddelde PvdA, GroenLinks of D66 stemmer. Hoger opgeleiden zijn sowieso minder vatbaar voor complottheorieën dan lager opgeleiden. Maar een opvallende uitzondering hierin zijn de aanhangers voor Forum voor Democratie. Daar zijn ook de hoogopgeleide achterban behoorlijk gevoelig voor complottheorieën. Dit is ook niet zo heel vreemd als je bedenkt dat Forum voor Democratie een aantal complottheorieën zelf ook aanhaalt. Op de website van Forum voor Democratie staat bijvoorbeeld: de NPO is verworden tot een instrument van het partijkartel. Ook de omvolkingstheorie, het idee dat de politiek de oorspronkelijke bevolking van ons land doelbewust probeert te vervangen, is door Forum voor Democratie en ook door de PVV in het verleden aangehaald. Je kan het ook andersom bekijken. Mensen die complottheorieën aanhangen worden als het ware naar deze partijen toegedreven. Ik sprak dus laatst iemand en die zei: ik stem sowieso niet op een partij die voor de coronawet of voor het Europese project is. En dan blijven dus alleen Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS en SP over. Ik zou persoonlijk liever op een andere partij stemmen, maar dit is de enige keuze die voor mij overblijft. In het artikel The Psychology of Conspiracy Theories uit 2017 wordt beschreven waarom mensen in complottheorieën geloven. En de onderzoekers beschrijven dat het zien en vinden van causale verbanden, dus oorzaak en gevolg, een cruciale skill is om een stabiel en consistent beeld van onze omgeving te vormen. Het geeft verklaringen wanneer er weinig informatie of tegenstrijdige informatie is. En het is ook sterker bij mensen die geloven in bovennatuurlijke fenomenen. En het geloof in complottheorieën wordt ook sterker bij grote gebeurtenissen, zoals rampen of ziektes. Een coronapandemie, om maar wat te noemen. Het helpt om betekenis te kunnen geven aan deze gebeurtenissen. Mensen zijn meer geneigd om complottheorieën aan te nemen als ze angstig zijn of wanneer ze zich machteloos voelen. Een ander artikel, met de titel Conspiracy Theories, Evolved Functions and Psychological Mechanisms, schrijft hierover dat het bestaan van complottheorieën evolutionair goed te verklaren is, omdat vaardigheden als het herkennen van patronen, van samenwerkingen en gevaar vroeger belangrijke vaardigheden waren om te overleven en dus ook om te kunnen voortplanten. Complottheorieën zijn daarbij een bijproduct van een vaardigheid die in de tijd van jager-verzamelaars erg nuttig was. Een vaardigheid die is gevormd in een omgeving waarin vijandige coalities een veel voorkomende oorzaak waren van ellende. Een groot bewustzijn van de mogelijkheid dat andere mensen kwaadaardige samensweringen tegen jou of jouw groep vormden, is dan een nuttig middel om te overleven. En dan gaat in de loop van de tijd natuurlijke selectie zijn werk doen. Maar goed, is dat dan nu ook nog nuttig? En als complottheorieën evolutionair nut hebben, zegt dat dan ook maar iets over de waarheidsclaim van deze theorieën? Nou, voor nu lijken complottheorieën voor mensen niet echt toegevoegde waarde te hebben. Het geloof in complottheorieën resulteert in een verlies van het gevoel van autonomie en controle. En dezelfde studies die dat aantoonden, toonden ook aan dat mensen die in complottheorieën geloven op langere termijn juist minder actie ondernemen om hun gevoel van autonomie en controle te herwinnen. Ze zijn hierdoor ook minder geneigd om deel te nemen in het democratische proces door bijvoorbeeld te stemmen of door lid te worden van een politieke partij. Thank you. In de afgelopen tijd heb ik veel, heel veel complottheorieën gelezen, films gekeken en artikelen gelezen over de meest uiteenlopende complotten. Overigens niet echt het meest relaxe om te doen. En er is iets over complottheorieën waar je eigenlijk niet omheen kan. En dat is dat het heel, heel veel wordt gedeeld via social media. Ik ben normaal niet heel actief op social media en ik dacht altijd dat de meest wazige complottheorieën alleen maar werden gedeeld door mensen die compleet van een potje waren. Maar ik vond het bij mensen die ik gewoon ken, waarmee ik wel eens een praatje maak. En die deden letterlijk dagelijks posts over dat de hele wereld geregeerd wordt door de pedofiele elite. Ik vond posts over het injecteren van chips bij vaccinatie, 5G als groot gevaar voor de mensheid en corona om de wereldbevolking uit te dunnen, gewoon in mijn Facebook-tijdlijn. En uit Brits onderzoek blijkt ook dat complotdenkers hun informatie voornamelijk vinden op Facebook, YouTube en soortgelijke social media. Er is een relatie aangetoond tussen het gebruik van social media en het geloven in complottheorieën. En dit soort platforms hebben dan ook een flink versterkend effect op complotdenkers. En dat mensen social media gebruiken voor het vinden en delen van complottheorieën is eigenlijk best wel heel erg bizar. Want social media bestaan echt niet om mij de waarheid te vertellen. Ze bestaan om winst te maken. Het algoritme analyseert wat ik leuk vind op basis van mijn eerdere kliks, zoekopdrachten en likes. En het schotelt mij daar meer van voor. Meer van hetzelfde. Om zo te zorgen dat ik nog meer tijd aan mijn social media besteed. En datgene wat ik zie in mijn tijdlijn is niet de waarheid. Het is datgene waarvan uit analyse blijkt dat ik daarop zal klikken. En hier wordt ook over geschreven in het artikel Understanding Conspiracy Online, Social Media and the Spread of Suspicious Thinking. Een filterbubbel, zoals dit heet, is het fenomeen waarin mensen alleen maar informatie krijgen voorgeschoteld dat in lijn is met hun persoonlijke voorkeuren en opvattingen. Omdat de combinatie van hun persoonlijke voorkeuren en hun lerende algoritmes van social media zorgen dat ze steeds in dezelfde informatiebubbel blijven. En op deze manier word je dus steeds bevestigd in je denkbeeld. En of dat denkbeeld klopt, of dat het totale onzin is, dat verandert daar niks aan. Dit heb ik ook zelf ervaren toen ik in dit onderwerp dook. Want ik had nooit iets over complottheorieën in mijn tijdlijn. En ik zocht het een en ander en keek wat video's om erin te komen. En binnen een paar dagen plopte echt overal in mijn mail, op mijn YouTube-tijdlijn, op Google en in mijn Facebook- en Twitter-tijdlijn, overal doken complottheorieën op. En als je er dus eenmaal in zit, is de kans groot dat je er door het algoritme van social media steeds verder in wordt gezogen. En dat is een probleem. Niet alleen in het kader van complottheorieën, maar breder in onze samenleving. Denk er maar eens aan wat de consequentie is voor informatievoorziening om tot een objectieve keuze te kunnen komen bij bijvoorbeeld democratische verkiezingen. Helemaal als daar ook nog sterk gepersonaliseerde reclames van politieke partijen bovenop komen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die in één complottheorie geloven, een ongelooflijk grote kans hebben om ook andere complottheorieën aan te hangen. En vaak profileren deze mensen zich als kritische burgers. En een mooi voorbeeld hiervan is te vinden op de website Cancer Wisdom. Ik ga verder niet in op de naam of de inhoud van deze site, maar op de site staat een blog met als titel The Horrible Agenda of the Corona Outbreak. En deze post, nou ja, het is meer een boek, moet ik eerlijk zeggen. Maar hierin worden letterlijk het 5G-netwerk, vaccinaties, Bill Gates en de Joden aan elkaar gekoppeld met als centraal thema dat de elite de wereldorde omver wil werpen om een nieuw fascistisch machtssysteem op te zetten en ondertussen 90% van de wereldbevolking uit te moorden via vaccinaties. En als je me niet gelooft, kan je het gewoon googlen. En dit soort taferelen, waar de ene complottheorie aan de andere wordt geknoopt, zie je dus vaak, heel erg vaak, maar echt heel heel vaak. Iemand die ik sprak vertelde me dat hij in eerste instantie was gaan twijfelen over de officiële lezing van de gebeurtenissen door MH17. En daarna was hij wat dieper in de aanslagen op de Twin Towers op 9/11 gedoken. En in zijn woorden, als je eenmaal doorhebt dat de overheden en de media je bij dit soort grote gebeurtenissen voorliegen, dan is het heel gemakkelijk om ook aan andere dingen te gaan twijfelen. Maar goed, even iets concreter. Sinds de coronacrisis zie je een flinke toename in het aantal complottheorieën dat rondgaat. En is dat nou toeval? Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Het is een klassiek beeld dat je terugziet bij vrijwel elke grote crisis of pandemie. En let maar eens op de parallellen met complotten door en rondom corona. Neem de Spaanse griep. De Spaanse griep veroorzaakte een pandemie rond 1918, vlak na de Eerste Wereldoorlog, waaraan 25 tot 50 miljoen mensen overleden. En ik weet het, dit is een behoorlijk grove schatting, maar long story short, heel veel mensen gingen dood aan de Spaanse griep. En toen deden ook verhalen de ronde. Bijvoorbeeld verhalen dat de Duitsers de ziekte opzettelijk hadden ontwikkeld en wereldwijd hadden verspreid via onderzeeërs. Ook kregen de Joden de schuld. En wat ook de schuld kreeg, ik maak weer geen grapje, jazzmuziek. Want dat was toen net in opkomst. En het typische is dat nieuwe ontwikkelingen dus heel vaak de schuld krijgen. Een ander voorbeeld is de Russische griep, die uitbrak in 1890. En de Russische griep maakte ruim 1 miljoen slachtoffers. In die tijd was elektriciteit net in opkomst. En je raadt het al, elektriciteit kreeg de schuld. Elektriciëns werden verbaal en fysiek aangevallen. Zie je al een linkje met 5G? De in brand gestoken zendmasten? Daarnaast deden verhalen de ronde dat er een medicijn was tegen de Russische griep, maar dat de machthebbers die bewust zouden tegenhouden. Maar goed, we kunnen nog verder terug in de tijd. De pest, ook bekend als de Zwarte Dood, veroorzaakte rond 1340 een pandemie. En dit was echt geen lolletje. Ongeveer 25 miljoen mensen overleden. En in 4 jaar tijd overleed bijna de helft van alle inwoners van Europa. De helft. De overheden namen drastische maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. En hier deden verhalen de ronde dat de Joden opzettelijk bronnen zouden hebben vergiftigd om de pest te verspreiden. Ze zouden zo de wereldheerschappij willen veroveren. En je kan je voorstellen dat deze verhalen niet echt positieve gevolgen hadden voor de Joden. En historisch zie je juist dat vaak minderheden of kwetsbare groepen in de samenleving het doelwit zijn. En ook tijdens de uitbraak van de pest was er dus een piek in de vervolging en verdenkingen op minderheden zoals Joden. En nu zie je ook weer dat sommige complottheorieën over corona zich mengen met vooroordelen tegen vluchtelingen. En ook neemt het racisme tegen mensen met een Aziatisch uiterlijk toe in deze tijd. Wat natuurlijk weer te maken heeft met de oorsprong van COVID-19. Nogmaals, komt het je al bekend voor? Zie die parallellen? En dat zou ons aan het denken moeten zetten. Je kan ontzettend veel leren over waarom dingen gaan zoals ze gaan, door naar vergelijkbare situaties in de geschiedenis te kijken. Of zoals Prediker zegt, wat er al was, dat zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niks nieuws onder de zon. Maar goed, complottheorieën van nu. Zoals ik al zei, kwam na de vorige aflevering de vraag of er überhaupt wel bewijs is dat er maanlandingen echt zijn gebeurd. Het lijkt me dus goed om in ieder geval de maanlandingen even te bespreken. Maar er is er nog één die ervoor hoort. Want, nou ja, ruimtereizen kan überhaupt alleen maar waar zijn als onze basisideeën over de wereld en het heelal enigszins kloppen. Basisideeën zoals de wereld is rond. Ja? De Flat Earth Movement. De mensen die geloven dat de aarde plat is. En ik moet eerlijk bekennen dat ik dat eigenlijk ergens wel aandoenlijk vind. Ook omdat ze daadwerkelijk met hun eigen onderzoekjes proberen aan te tonen dat de wereld plat is. Zeg maar de positief kritische insteek. Of tenminste in een deel van de gevallen. Op een of andere manier werkt dat altijd wel sympathie op bij mij. Maar dat is wel totdat ik er iets langer over nadenk. Want als je dit gelooft, dan kan het eigenlijk niet anders zijn dan dat er een gigantisch wereldwijd en eigenlijk onmogelijk complot achter deze theorie schuilgaat. Want als de aarde plat is, ja, dan moeten er uiteinden zijn. En iemand moet ons dus tegenhouden om die uiteinden te bereiken, want anders was dit al lang geen nieuws meer geweest. Dus minimaal één land moet dit weten en moet de uiteinden van de aarde bewaken. En meestal wordt NASA als de bewakende instantie genoemd door de Flat Earth Believers. En dat is op zich logisch, want als je deze theorie aanhangt, dan moet alle ruimtevaart een leugen zijn. En dat betekent dat naast de NASA in ieder geval Europa, Amerika, Canada, Japan en Rusland in het complot zitten. Want die hebben samen het International Space Station. Maar ook China, de Verenigde Arabische Emiraten en alle andere landen die satellieten lanceren zitten dan in het complot. En niet alleen landen. Ook particuliere bedrijven die wereldwijd iets doen met ruimtevaart en alle technische universiteiten die daarbij betrokken zijn. Maar we zijn er nog niet, want daarbij moeten ook alle piloten en luchtvaartmaatschappijen in het complot zitten. Want hé, het idee van een ronde wereld is best cruciaal voor hun navigatie. En vanuit dat idee zitten dus ook alle internationale scheepvaart in het complot. En alle meteorologen, aangezien zij allemaal satellietdata gebruiken. Nog los van alle wetenschappelijke theorieën die dan niet kloppen. Zwaartekracht, om maar een voorbeeldje te noemen. Dus alle natuurkundigen moeten dan ook in het complot zitten. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Kortom, als de aarde daadwerkelijk plat zou zijn, dan zou het merendeel van de mensen op aarde betrokken moeten zijn bij dit complot. En dat is, ja, toch best wel onwaarschijnlijk, op z'n zacht gezegd. Nou is dat natuurlijk een beetje een extreem voorbeeld en dat snap ik, er zijn maar weinig mensen die daadwerkelijk dit aanhangen. Maar wat dit mij wel leert, is dat het best nuttig kan zijn om een complottheorie niet te benaderen door met tegenbewijs te komen, maar juist door na te denken wat de implicaties zouden zijn als die theorie echt waar zijn en of dat überhaupt eigenlijk wel mogelijk is. Laten we dat dan eens toepassen op een ander voorbeeld. Er zijn al een stuk meer mensen die twijfelen aan of we wel echt op de maan zijn geweest. Maar ook hier kunnen we ditzelfde principe gebruiken. Dus laten we het weer eens omdraaien. Als je niet gelooft dat de maanlandingen daadwerkelijk zijn gebeurd, wat zijn daar dan de implicaties van? Bij het Apollo-programma van NASA waren ongeveer 400.000 mensen en 10.000 bedrijven en universiteiten betrokken. En als dat een complot was, dan hebben al die mensen wel echt bizar goed hun mond dichtgehouden. Niemand heeft ooit zijn mond voorbij gepraat. Meer dan 400.000 mensen. Geloof je dat echt? Als je op Google Scholar de term lunar samples intoetst, dan krijg je meer dan 500.000 hits. En hiermee bedoel ik 500.000 wetenschappelijke artikelen over de maangrond die is mee terug is genomen naar de aarde door de bemanning van de Apollo-missies. Als dit een hoax was, dan betekent dat al die wetenschappers van al die verschillende onafhankelijke universiteiten en onderzoeksinstituten van over de hele wereld die 500.000 artikelen uit hun duim hebben gezogen. En waarom? Want dan zouden ze dat ook van elkaar moeten weten. En dan valt er dus ook geen wetenschappelijke status aan te behalen. Het zou dus nutteloos zijn om dat te doen. En hierbij betrek ik nog niet al het andere onderzoek wat is gedaan. Alle foto's en alle films die zijn gemaakt en alle andere archieven. Van de andere kant bekeken is elk schijnbare argument over dat de maanlandingen een hoax waren echt al talloze keren ontkracht. En dit gaat meestal om een paar issues. Het gaat vaak over de Amerikaanse vlag die lijkt te wapperen. Het gaat over de krater van de maanlander die niet diep genoeg zou zijn. Het gaat erover dat er geen sterren zichtbaar zijn op de foto en het gaat erover dat de schaduwen lijken te duiden op studiobelichting. En als laatste wordt vaak gezegd dat de Van Allen-gordel het onmogelijk maakt om ver de ruimte in te reizen en dat daarom reizen naar de maan überhaupt niet mogelijk is. Voor wie het niet weet, de Van Allen-gordel is een zone tussen de aarde en de maan waar veel straling is, wat schadelijk is voor mensen en ook voor elektrische apparatuur. En om heel kort antwoord te geven op deze vragen, de vlag die lijkt te wapperen komt doordat er geen atmosfeer is op de maan. Hij trilt hierdoor langer na op het moment dat hij in de maangrond is gestoken. Op aarde zou hij korter na trillen omdat de atmosfeer daar effect op heeft. Later zie je ook overigens op de opname dat hij gewoon helemaal stil hangt. De krater onder de lander is om precies diezelfde reden klein. Er is geen atmosfeer op de maan en daarom is alleen de directe straal van de raketmotor zichtbaar en geen krater van weggeblazen stof. Die sterren die niet zichtbaar zijn op de foto's, dat komt vanwege de belichting. Het maanoppervlak en de astronauten zijn erg fel belicht. Eigenlijk is dit precies zoals je het ook op aarde zou verwachten, dat er geen sterren zichtbaar zijn als je tegelijkertijd een fel belicht object fotografeert. Die schaduwen, ja, die zijn gewoon perfect in lijn met de verwachting als je afstand en hoogteverschil meerekent. En over de Van Allen-gordel, dit kan je vergelijken met een röntgenapparaat. Je moet er niet in gaan wonen, maar een keer een röntgenfoto laten maken is geen enkel probleem. En je moet dus ook geen permanent ruimtestation bouwen in de Van Allen-zone. Maar er gewoon doorheen vliegen is geen probleem, zolang de raket maar gewoon goed beschermd is. Kortom, al deze argumenten zijn al lang ontkracht. En als je wel twijfelt, dan hoef je echt maar te googlen en je vindt echt zat logische verklaringen. Maar goed, Mocht je alsnog twijfels hebben, dan is er wat mij betreft één alles overtuigend argument dat de maanlandingen wel degelijk zijn gebeurd. Namelijk dat de aartsvijand van Amerika, de Sovjet-Unie, direct na de maanlandingen hebben toegegeven dat het daadwerkelijk was gebeurd. En als er ook maar één reden tot twijfel was over de authenticiteit, dan hadden de Sovjet-Unie dat echt wel geweten, want die lui die bespioneerden elkaar helemaal kapot. En dan hadden ze er ook echt alles aan gedaan om dit duidelijk te maken aan de wereld. Maar dat deden ze niet. Ze zonden het uit op de staatstelevisie en feliciteerden de Amerikanen met deze prestatie. Er was simpelweg geen reden om eraan te twijfelen. Maar goed, deze twee theorieën waren vrij makkelijk omdat ze gewoon aantoonbaar onjuist zijn. De volgende ligt iets ingewikkelder. COVID-19 is een hoax. En hier komen we direct op een ander probleem, namelijk dat de beschuldiging niet heel duidelijk is. Er zijn ontelbaar veel verschillende complotverhalen rondom COVID-19 en ze lopen inhoudelijk behoorlijk uiteen. En lastig hierbij is dat de beschuldiging over het algemeen niet echt onderbouwd wordt. En wat je dus veel ziet bij complotdenkers is dat de voedingsbodem voor de theorie vooral voortkomt uit een diep wantrouwen tegen de overheid en de internationale politiek, en niet zozeer uit bewijs. En dit maakt het verdraaid lastig eigenlijk om het te weerleggen. Toen COVID-19 begin 2020 een serieus probleem werd, is zo'n beetje de hele wetenschappelijke gemeenschap wereldwijd als een waanzinnige onderzoek gaan doen naar dit virus. Als je op PubMed zoekt naar COVID-19 en SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, dan vind je op dit moment dat ik dit schrijf ongeveer 58.000 artikelen. En die zijn allemaal vanaf eind 2019 gepubliceerd. Dus hier volgt een COVID-19 feiten basiscursus in 2 minuten. De info hiervan komt voor het overgrote deel uit 2 artikelen, namelijk The Proximal Origin of SARS-CoV-2 en, alvast sorry voor de lange titel die nu gaat volgen, Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 Outbreak in China, Summary of a report of 72,314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. Dus ik zou zeggen, lift muziekje aan. Daar komt ie. COVID-19 is één van de aandoeningen in de familie van coronavirussen. Het virus bestaat uit een streng ribonucleïnezuur, RNA, met een omhulsel van eiwitten. En hoe werkt dat dan? Nou, die eiwitten van het omhulsel die kunnen zich binden aan de ACE2-receptoren van een cel. En dan kan het RNA de cel binnendringen. Zodra het virus die cel binnen is gekomen, gaat de geïnfecteerde cel het virus delen. Typisch resulteert dit in griepachtige klachten, zoals klachten aan je longen, koorts, hoofdpijn, vermoeidheid en benauwdheid. Maar hele andere en hele forse uitingen zijn ook mogelijk, zoals hersenschade of cytokinestormen, waarbij je eigen immuunsysteem zich tegen je keert. En dit is ook de grootste oorzaak van overlijden aan COVID-19. Het virus heeft een incubatietijd van gemiddeld 5 of 6 dagen. En in deze tijd ben je wel besmettelijk. Volgens de eerste onderzoeken leidt de ziekte bij het overgrote deel van de patiënten, ongeveer 80%, tot milde of matige klachten. 15% van de patiënten ontwikkelt ernstige klachten en 5% ontwikkelt kritieke klachten. Die combinatie van hoge besmettelijkheid, lange incubatietijd en vrij forse symptomen maken dit virus zo'n probleem. Er zijn wereldwijd op het moment dat ik dit opneem ongeveer 36 miljoen positief geteste mensen en ruim 1 miljoen doden in 188 verschillende landen. En zelfs als je dan begint over vals positieve tests en de effecten daarvan, kan je met die 1 miljoen doden binnen 10 maanden in 188 landen toch echt wel spreken over een pandemie van een behoorlijk vervelend virus. Dan de oorsprong. De auteurs van het artikel The Proximal Origin of SARS-CoV-2 uit Amerika concluderen dat alle scenario's waarbij uitgegaan wordt van een oorsprong in een laboratorium niet heel plausibel zijn. En ze concluderen dat opzet sowieso uitgesloten is. De reden hiervoor is dat bij opzet gebruik zou moeten zijn gemaakt van een basisstructuur, een virus backbone. En dan zou je in het nieuwe virus dus die backbone terug moeten kunnen vinden. En dat is niet het geval bij het SARS-CoV-2 virus. En daarmee is opzet gewoon uitgesloten. Het is wel waarschijnlijk dat het virus is overgesprongen van een vleermuis naar een mens. Dit scenario klopt namelijk met de empirische data en bovendien was dit ook het geval bij eerdere varianten van het coronavirus. Oké, dit waren even de feiten. Maar los van deze feiten worden er wereldwijd forse maatregelen genomen. En daarom is het ook goed dat er een continue discussie is over de noodzaak en de proportionaliteit van die maatregelen. Zeker omdat de kwaliteit van de testen en de medische behandeling snel verbeteren en daardoor het risico op ernstige klachten of overlijden steeds kleiner wordt. Zo heeft een groep medici in Nederland een brandbrief gestuurd om dit aan te kaarten. Maar let er wel op dat die medici het hebben over de proportionaliteit en niet over complotten van duistere machten. En daar zit wat mij betreft ook een verschil tussen kritisch burgerschap en complotdenken. Om maar weer even te citeren, in een van de eerder genoemde artikelen staat dat het verschil tussen wetenschappelijke informatie en het werk van complotdenkers zit in, en ik citeer, de merkwaardige sprong in verbeeldingskracht die op een cruciaal punt wordt gemaakt door complotdenkers. Het verzamelen van bewijs leidt hierdoor niet tot een toename van kennis, maar isoleert de persoon alleen maar van andere ideeën en andere perspectieven. En de uitdaging is dan ook om dat kritische burgerschap vooral te doen en te praktiseren, maar zonder je te laten verleiden om totaal ongeloofwaardige denkbeelden te verkondigen. Want op die manier kan je de maatschappelijke discussie daadwerkelijk verder helpen. Nog even over de drie meest gehoorde tegenargumenten bij het ontstaan van COVID-19. Bill Gates heeft in 2015 voorspeld dat een dergelijke pandemie zou komen. Maar de dichte bevolking op aarde in combinatie met het dicht op elkaar leven van dieren en mensen vormen een hele goede basis voor het muteren en overspringen van virussen naar mensen. Het gebeurde ook al een paar keer eerder in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld bij SARS en MERS, maar dat bereikte toen niet echt de westerse wereld. Dat Bill Gates deze pandemie voorspelde bewijst dus niet dat hij een kwade genie is. Het bewijst dat hij op de hoogte is van de wetenschappelijke feiten en van de mondiale gezondheidsrisico's. Dat andere argument, dat er een patent zou zijn op het COVID-19-virus, dat is gebaseerd op een filmpje waar iemand een document laat zien. En wat dat document precies is, dat is eerlijk gezegd niet te zien in het filmpje. Maar wat wel duidelijk zichtbaar is, is dat het document niet over COVID-19 gaat, maar over SARS. Als laatste het interview met Luc Montagnier. En deze wordt ook vaak aangehaald. Luc Montagnier is een Franse viroloog en Nobelprijswinnaar en hij beweerde in april 2020 dat het virus uit een lab moet zijn gekomen. Maar zijn statement is door de wetenschappelijke wereld zeer kritisch ontvangen en het artikel dat hierover geschreven werd is ingetrokken omdat het aan alle kanten rammelde. En dat je een Nobelprijs hebt gewonnen betekent niet direct dat je het ook altijd bij het juiste eind hebt. En in combinatie met het wetenschappelijke bewijs dat er wel ligt over het ontstaan van het virus, is daarmee de discussie over het al dan niet opzettelijke ontwikkelen van het coronavirus gesloten. De voedingsbodem is alles bepalend voor complottheorieën. En op dit moment vormt de coronacrisis en de rigoureuze maatregelen die daarbij komen natuurlijk een perfecte voedingsbodem voor het oppoppen en verspreiden van complottheorieën. En corona is ook nieuw, wat betekent dat er gewoon nog veel onduidelijk is en dat er dus ook veel maatregelen min of meer op de gok moeten worden genomen. En in de afgelopen maanden is de wetenschappelijke wereld als een bezetene gaan werken en publiceren over COVID-19. En dus neemt de kennis ook ontzettend snel toe. En dit resulteert in het bijstellen van beleid, bijvoorbeeld op het gebied van mondkapjes. En dat veranderende beleid wekt ook weer wantrouwen op. Maar dat wijzigende beleid is geen bewijs van onvermogen of van kwade opzet, het is juist een bewijs van snel toenemende kennis op dit onderwerp. Hoe je het ook keert, achter veel grote gebeurtenissen zit geen vaste structuur en geen vast plan. Het is een product van de natuur en van miljoenen mensen die proberen hun leven op orde te houden. Of in de woorden van Akda de Munnik, het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt. Is er dan iets kleins of iets praktisch dat helpt om feiten van fictie te onderscheiden? Ik las laatst een post van een biomedisch wetenschapper op LinkedIn en hij zei: ik merk dat ik de laatste tijd steeds meer moeite heb om de waarde van COVID-19 gerelateerde berichten in te schatten. De grafieken vliegen je om de oren, veelal van onbekende of niet reproduceerbare bronnen. Soms gepost door mensen die zichzelf karakteriseren als omdenkers, en soms door mensen met een al dan niet passende wetenschappelijke achtergrond. Zijn advies luidde: informatie of data zonder bronvermelding, zonder methode en zonder context zijn niet te interpreteren en dus ook niet bruikbaar. Het maakt helemaal niet uit of ze voor of tegen mijn mening pleiten, negeer ze gewoon. Mijn vrouw zong vandaag de woorden uit een oud liedje van Jewel. If I could tell the world just one thing, it would be that we're all okay. And not to worry, because worry is wasteful and useless in times like these. I will not be made useless. I won't be idled with despair. I will gather myself around my faith, for light does the darkness most fear. In 1665 sloeg de pest toe in Eam, een dorpje met 800 inwoners vlakbij Sheffield in Engeland. George Vickers was de eerste die overleed. En binnen 3 weken stierven nog 5 mensen. En daarna raasde de dood door het dorp. Maar de mensen van Eam kozen ervoor om de schuld van de uitbraak niet te zoeken bij minderheden, bij de overheid of bij hogere machten. In plaats daarvan besloten ze om te doen wat ze konden om te voorkomen dat de pest zich zou verspreiden naar naastgelegen dorpen. Het hele dorp ging in quarantaine, 14 maanden lang. 14 maanden van volledige isolatie, waarin het dorp geen contact had met de buitenwereld. Geld werd door dorpelingen neergelegd op gemarkeerde plekken aan de rand van het dorp. En vervolgens zorgden mensen uit de omgeving dat daar levensmiddelen werden achtergelaten. Samenkomsten waren verboden. Kerkdiensten mochten alleen in de open lucht plaatsvinden. In het dorp werd afgesproken dat mensen de doden uit hun eigen huishouden zelf begroeven, in hun eigen tuin. En in die 14 maanden konden de dorpsbewoners alleen maar afwachten. Afwachten of de pest ook hun huis zou binnenkomen. En zo gebeurde het dat Elizabeth Hancock binnen 8 dagen tijd haar man en alle 6 haar kinderen moest begraven. In de 14 maanden dat de isolatie duurde, zijn van de 800 inwoners 273 overleden aan de pest. Maar omdat de inwoners volhielden en de isolatie niet verbraken, is voorkomen dat de pest zich verder verspreidde en er doden vielen in omliggende dorpen. Weet je, rampen, aanslagen en pandemieën, dat zijn dingen die ons overkomen. Maar hoe we erop reageren, dat kunnen we zelf bepalen. Dit was Mijn Wereld, Jouw Wereld over complottheorieën. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je dit een interessante aflevering? Deel het dan met je vrienden en familie. Alle input van luisteraars is echt superleuk en super nuttig voor mij. Blijf dus vooral komen met je ideeën en suggesties. Je kunt me altijd bereiken via podcastmijnwereldjouwwereld@gmail.com. Leuk dat je luisterde. Hopelijk tot ziens bij de volgende aflevering. Mijn Wereld, Jouw Wereld wordt geschreven en geproduceerd door mij, Rafael Brouwer, met de nodige hulp van vrienden en kennissen. Ik wil in het bijzonder de mensen bedanken die voor deze aflevering hun alternatieve denkbeelden met mij hebben besproken en zo hebben geholpen om ook hun perspectief beter te begrijpen. Het waren echt leuke, interessante en respectvolle gesprekken.